Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, wie gaat Boris Johnson opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk? Is dat Liz Truss of Rishi Sunak? En maakt dat voor de EU eigenlijk wat uit? Of komen we sowieso wel op ramkoers met de Britten? Daar gaan we het over hebben. Ik ben Annette van Soest en ga dit alles bespreken met Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever van het Financiële Dagblad en stamgast van ons café, en Rem Korteweg, Europa-deskundige bij Instituut Klingendaal. En bij dat instituut zijn we vandaag ook te gast. Welkom allebei.
Dankjewel.
Han-Dirk, ja, Mathieu is nog even met vakantie, dus we zijn heel blij dat jij weer wil aanschuiven. En jij wilde heel graag dat Rem te gast zou zijn.
Ja, zeker. Ik heb de afgelopen tijd toch met een beetje samengeknepen billen gekeken naar hoe de leiderschapsstrijd bij de conservatieven in het Verenigd Koninkrijk zich aan het ontwikkelen is. En ik maak me zorgen over wat voor gevolgen dat heeft voor ons aan deze kant van het kanaal. En ook wat voor gevolgen dat gaat hebben, zeg maar, voor het Ierse eiland en voor de Noord-Ierse kwestie. Dus ik dacht, ik wil gerustgesteld worden, of ik wil in ieder geval begrijpen wat er gebeurt. Dus Rem to the rescue.
Ja, Rem, de druk ligt verder helemaal niet
hoog. Nee, ik voel geen druk.
Op 5 september, dan weten we wie de Britten hebben gekozen. Liz Truss of Rishi Sunak. Of nou ja, de Britten. Het zijn niet de Britten die kiezen, hè?
Nee, het zijn 200.000 leden van de conservatieve partij die de keuze mogen maken tussen Rishi Sunak of Liz Truss. En dat is misschien een beetje een merkwaardig proces, omdat het gaat per slot van rekening om wie wordt de premier van het land. Maar Boris Johnson is alleen afgetreden als conservatieve partijleider. Er zijn geen verkiezingen uitgeschreven en dus moet de conservatieve partij een nieuwe leider aanstellen die de facto ook de nieuwe premier gaat worden. Het is de derde keer in de afgelopen 6 jaar dat we dezezelfde procedure gaan doorlopen, dat het eigenlijk alleen de conservatieve partij is die bepaalt wie de nieuwe premier gaat worden. En eigenlijk weten we al een klein beetje wie dat gaat zijn, hoor.
Ja, want zij,
nou, Liz Truss
loopt ver voor in de peiling.
Ja, de laatste peiling is van 7 augustus. En daarin gaf 60% van de ondervraagden aan dat ze voor Liz Truss zouden stemmen. Slechts 28% gaf aan Rishi Sunak te steunen. Ja, dat is bijna niet meer in te halen. Dus of Liz Truss moet de komende 2 weken totaal imploderen. Maar eigenlijk, ja, alles lijkt erop te wijzen dat Truss vanaf 5 september de nieuwe Britse premier is.
Ja. Waarom, Han-Dirk, je zei, ik volg die strijd met samengeknepen billen. Wat maakt het voor jou zo spannend?
Nou, uiteindelijk denk ik gewoon dat de nieuwe Britse premier toch een heel duidelijk signaal weer gaat uitgeven richting Europa. Kijk, Boris Johnson was een chaot was onnavolgbaar, misschien onvoorspelbaar in de manier waarop hij gewoon zich opstelde richting ons. Er is denk ik wel een zekere hoop geweest, ook al was die waarschijnlijk nergens op gestoeld, dat een opvolger van Johnson misschien voorspelbaarder beleid zou gaan voeren richting de Europese Unie, ook richting Ierland, de hele Noord-Ierse kwestie. Als je nu de retoriek van die twee kandidaten ziet, ja, dan kun je alleen maar concluderen dat het eigenlijk wel voorspelbaar wordt, maar eigenlijk veel ernstiger voor de manier waarop wij met het Verenigd Koninkrijk moeten omgaan.
Dat ben ik helemaal met Han-Dirk eens. Dat het inderdaad voorspelbaar is, maar niet op een constructieve manier. Ik denk dat het belangrijkste signaal ook is dat Liz Truss is degene geweest die zelf, toen zij nog minister van Buitenlandse Zaken was in het kabinet van Boris Johnson, zelf heeft gepleit voor die harde koers richting de Europese Unie op bijvoorbeeld het Noord-Ierse protocol. Dat is niet een idee van Boris Johnson zelf geweest. Hij heeft het natuurlijk gesteund, maar het kwam uit de koker van Truss. Je kan er helemaal van uitgaan dat Truss dat ook zal blijven die koers zal blijven vasthouden. We kunnen het ook hebben over wat voor een kabinet zij lijkt te gaan samenstellen.
En een kabinet namen waarvan haar tegenstander al heeft gezegd, daar ga ik geen plaats in nemen.
Dat gaat heel spannend worden. Is dat iets waar hij zich in kan vinden? Sowieso is het altijd wel de vraag van wat gebeurt er met degene die de leiderschapsstrijd verliest. Jeremy Hunt bij de vorige leiderschapsstrijd tussen Boris Johnson en Jeremy Hunt, daar hebben we ook eigenlijk een paar jaar niks van gehoord. Dus het zou me niet verbazen dat Sunak een stapje terug doet. Maar als je de namen ziet die nu worden geopperd in het kabinet van Truss, ja, dat is niet mals. Even vanuit het Europees perspectief. Er wordt zelfs over gespeculeerd dat David Frost, de Brexit-onderhandelaar onder Boris Johnson, dat die ook nog terug zou komen. Nou, die is helemaal van de lijn dat het Verenigd Koninkrijk zich bikkelhard op moet stellen tegenover de Europese Unie. Wat dat betekent, daar kunnen we het straks over hebben. Maar als je kijkt naar de poppetjes, dus naast David Frost ook Suella Braverman, die is nu minister van Justitie, die wordt misschien minister van Justitie, die pleit voor het weghalen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. Nou, dat soort figuren in een kabinet, die stellen mij niet per se gerust over de toekomstige betrekking tussen de EU en het VK.
Ja, en het feit dat het vooral harde Brexiteers zijn die gaan stemmen voor wie de nieuwe premier wordt, dat verklaart ook dat beide kandidaten zo'n harde Brexitlijn voorstaan.
Ja, klopt. Dus die 200.000 leden van de Conservatieve Partij, dat is de gemiddelde leeftijd, die ligt wat hoger en het is wat minder divers. Het zijn het vooral mannen, toch ook vooral mensen die niet in de grote steden wonen.
Wat is de gemiddelde leeftijd?
Uit mijn hoofd weet ik dat niet. Maar ga ervan uit dat het niet de jonge, frisse Londense bewoners zijn die lid zijn van de Conservatieve Partij.
Jij hebt twee fragmenten uitgekozen die wat jou betreft veel zeggen over Sunak en Truss. Eerst het fragment van Sunak.
Ja, Rishi Sunak, dus oud-minister van Financiën. Ook degene die Boris Johnson toch een beetje een mes in de rug heeft gestoken. Die probeert nu de conservatieve vleugel van de Conservatieve Partij voor zich te winnen. En dat is een groep mensen die vooral op het platteland wonen. Die het meestal redelijk aangenaam hebben, redelijk comfortabel. En dit is een fragment van een toespraak die hij gaf in Turnbridge Wells. Turnbridge Wells is een klein stadje in Kent. De gemiddelde huizenprijs is een £500.000. Er is 1% werkloosheid. Het gaat daar eigenlijk best goed. Laten we luisteren naar het fragment.
From all of you, I managed to start changing the funding formulas to make sure that areas like this are getting the funding that they deserve. Because we inherited a bunch of formulas from the Labour Party that shoved all the funding into deprived urban areas. Then they, you know, that needed to be undone. I started the work of undoing that.
Sunak die zegt hier, die klopt zichzelf op de borst, dat hij in zijn periode in number 11, dus op het ministerie van Financiën, ervoor gezorgd heeft dat er minder geld naar wat hij zelf noemt de deprived urban areas gaat. Dus de gebieden, de grootstedelijke gebieden waar armoede en ongelijkheid een heel groot probleem zijn. En wat meer naar gebieden zoals Turnbridge Wells. Nou, er valt absoluut over wat voor te zeggen. Misschien hebben ze een nieuwe busverbinding nodig. Maar dit zijn niet per se de gebieden die het nodig hebben,
ja.
En wat op de achtergrond speelt, is dat de Britten niet, of de conservatieven niet alleen maar hun partijleider kiezen. Ze kiezen ook iemand waarvan ze dan hopen dat in 2024 dat hij de algemene verkiezingen gaat winnen. Met uitspraken zoals dit, en dit is een gelekte uitspraak, wist waarschijnlijk niet dat het opgenomen zou worden. Ja, daarmee gooit hij meteen al zijn glazen in om ook maar kans te maken om echt verkiesbaar te zijn onder de meerderheid, onder de Britse bevolking. En dat geeft ook een beetje aan hoe wanhopig hij ook is om toch die steun te krijgen van zijn eigen conservatieve partij. Want nogmaals, hij staat bekend als de Brutus van het spel. En als we één wetmatigheid uit de Britse politiek weten, dan is het dat degene die de vorige leider heeft gepootje ligt, dat hij het waarschijnlijk niet gaat redden. Behalve als hij dus misschien echt beloftes doet die de kern van die rechtervleugel tevreden stellen.
Dan het fragment van Truss.
Ja, Truss is een interessante politica. Niet in het minst omdat zij tegen de Brexit gestemd heeft. Vroeger lid was van de Lib Dems. Ooit een speech heeft gegeven waarin zij zei dat het Britse Koningshuis afgeschaft zou moeten worden. En ontpopt zich de afgelopen jaren als de grote born-again Brexiteer. De roerganger achter het hardste Brexit-beleid. En dit is een fragment uit 2014, waarin zij spreekt voor de Conservatieve Partij. Zij is dan minister van Landbouw. En wat erin doorklinkt is haar economisch nationalisme. De neiging naar protectionisme, die we ook terug hebben gezien daarna in de Brexit-referendumcampagne. En de manier waarop zij dat doet, eigenlijk zou je de beelden moeten zien, maar die is opmerkelijk.
We are growing wheat more competitively than the Canadian prairies. We're producing more varieties of cheese than the French. And we are selling tea to China. Yorkshire tea. Yeah. When it comes to British food and drink, we have never had it so good. At the moment, we import 2/3 of all of our apples. We import 9/10 of all of our pears. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace.
Ja, dat is een schande dat het Verenigd Koninkrijk zoveel van zijn kaas importeert.
Die kaas en die appels die achtervolgen haar nog steeds, toch? Als je haar naam googelt, dan krijg je meteen Liz Truss cheese.
Ja, zij is eigenlijk ook, en misschien had ze het wel door, want zij is bijna, ze is een soort internetberoemdheid geworden vanwege deze speech. Omdat mensen zich echt afvroegen van ja, heeft zij ze allemaal wel op een rijtje? Dat zij zo de nadruk legt op nogmaals zo'n economisch nationalisme, bijna protectionistische agenda en dan gekoppeld aan kaas. Wat zegt dat? Ze is er in ieder geval is ze er bekender mee geworden dan ze daarvoor was.
Dus het doet haar eigenlijk alleen maar goed.
Nou ja,
ook al was het dan misschien een belachelijke vergelijking.
Denk, nogmaals, zij heeft een bepalende stem gehad, zeker op de achtergrond, om dus die harde Brexit waar we nu mee te maken hebben, om dat vorm te geven. Als je naar Britse supermarkten gaat, dan zie je ook dat op Britse producten, dan staat er ook altijd een Union Jack. Er worden nu, heb ik me laten vertellen, worden er ijsklontjes verkocht in de Sainsbury's en daar staat een Union Jack op en dan staat er Made with British Water. Dus dat gevoel van economisch nationalisme, waar de Britten nu mee geconfronteerd worden en mee te maken hebben, die is absoluut gevoed door Liz Truss. En het bevestigt voor mij dat zij, dit is haar route naar de macht. Door op die tamboer van het economisch nationalisme te slaan. En dat is dus ook wat we kunnen verwachten als zij premier wordt.
Han-Dirk, maakt het voor de EU nog iets uit wie het wordt?
Als je afgaat op de uitlatingen, maakt het eigenlijk niks uit. Dan zie je dat ze allebei het Noord-Ierse protocol willen opzeggen. En hoe dan uiteindelijk dat gaat uitwerken en hoe beide bereid zijn om dan echt de consequenties daarvan te aanvaarden, dat moeten we dan zien.
Maar de consequentie zou zijn een handelsoorlog.
Als de Europese Unie inderdaad zijn poot dan stijf houdt en gaat doen wat eigenlijk in feite de sanctie zou moeten zijn voor het opzeggen van een langdurig onderhandeld verdrag. Dat protocol heeft 181 pagina's. Dat is niet voor niets. Het is niet zomaar een papiertje dat je gewoon uit het raam kan kieperen of zo. Er staan 27 lidstaten staan daar aan de overkant. Die hebben daar moeizaam hebben ze concessies moeten doen. De Britten hebben dat ook moeten doen. Maar als zij nu unilateraal zeggen van we gaan daar niet meer aan meedoen, ja, dan wordt dat in feite is dat. Ik zou niet willen zeggen dat het een oorlogsverklaring is, maar misschien wel een handelsoorlogsverklaring. Of de soep nou zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het is wel een serieuze aangelegenheid dat als je zo'n belangrijk document, en hoe belangrijk dat is ook gewoon voor de vrede op het Ierse eiland, daar komen we misschien nog straks nog over te praten. Als je dat gewoon zomaar uit het raam kiepert, dan heb je echt wel een serieus diplomatiek probleem met de EU.
Rem, hoe onderscheiden die twee zich? En maakt het inderdaad nog iets uit wie het wordt?
Nou ja, op papier zou je denken dat het iets zou uitmaken. Maar in de praktijk gaat het heel weinig uitmaken. Op papier is het namelijk zo dat Liz Truss, die heeft Remain gestemd. En die heeft een achtergrond dat ze vroeger bij de Liberal Democrats was. Dus dan denk je van ja, maar hoe hard staat zij nou in de wedstrijd? Aan de andere kant, zij heeft zich dus ontpopt als een nieuwe born-again Brexiteer. En is echt een van de vaandeldragers van het harde beleid wat onder Boris Johnson ook is gevoerd richting de Europese Unie. Rishi Sunak heeft Leave gestemd. Maar omdat hij bij het ministerie van Financiën werkte, hem wordt een beetje kwalijk genomen door de harde rechtervleugel van de Conservatieve Partij dat hij te soft is op de Europese Unie. Omdat hij vooral toch ogen heeft op de schatkist en de economische gevolgen van Brexit. En niet de al te scherp aan de wind wil zeilen. Maar hij wordt gedwongen door de verkiezingscampagne, door het feit dat hij die 200.000 toch harde conservatieven voor zich moet winnen, om de taal van Liz Truss een beetje over te nemen. De Europese Unie, die redeneert eigenlijk hetzelfde en die denkt van nou, Sunak liever dan Truss. Truss, weten we dat eigenlijk een soort Boris Johnson 2.0 is in haar beleid richting de Europese Unie. Sunak, omdat hij die economie en de financiële dimensie snapt, daar valt misschien wat meer mee te doen. Aan de andere kant, de peilingen die wijzen erop dat de EU ook wel doorheeft dat het vooral Truss gaat worden. En die zien ook dat Sunak een beetje in de klem zit. Dat hij niet... Hij moet, ondanks het feit dat hij voor Leave gestemd heeft, moet hij nog nadrukkelijker aangeven dat hij Brexit een warm hart toedraagt. Ja. Dus hij heeft ook een van zijn slogans is Keep Brexit Safe.
Ja, wat betekent dat?
Geen idee. Nou, dat je het soort van koestert en af en toe een luier geeft en in doeken wikkelt en beschermt. En ik weet het niet.
Ja.
Het gaat zich erin vertalen dat hij, net als Truss, de harde lijn richting de Europese Unie, met name het Noord-Ierse protocol, gaat voortzetten.
Ja. En wat Han Dirk zich ook afvraagt inderdaad, wordt de soep inderdaad zo heet gegeten als hij nu wordt opgediend?
Nou, dat is denk ik de vraag. De Europese Unie die weet ook dat de wet die nu voor ligt, die zowel Truss als Sunak steunen om het Noord-Ierse protocol op te schorten, dat een wet is die vooral ministers de gelegenheid geeft om als ze willen af te wijken van de afspraken met de EU over Noord-Ierland. Dus daar zit als het ware een twee- of een drietrapsraket. Er zijn een aantal stappen die moeten worden doorlopen. En de Europese Unie die zal niet willen overreageren. Die zal proportioneel willen reageren op wat individuele ministers dan doen. Dus ja, er is een risico dat het tot een handelsoorlog leidt. We zien nu eigenlijk al de economische effecten, bijvoorbeeld op het gebied van de wetenschappelijke samenwerking tussen de EU en het VK, die echt gegijzeld wordt door de problemen rond het Noord-Ierse protocol.
Want Londen is een procedure gestart tegen de EU om die blokkade van wetenschappelijk onderzoek.
Ja, als onderdeel van het uittredingsakkoord en het handelsakkoord is afgesproken dat dossiers aan elkaar gekoppeld mogen worden. En dat is iets wat de EU graag wilde. Namelijk dat ze zagen ook wel dat de Britten misschien lastige buren gaan zijn. Dus als de Britten niet leveren, bijvoorbeeld op visserij, dan mag de Europese Unie samenwerking op het gebied van financiële dienstverlening ter discussie stellen. Dat zien we nu eigenlijk gebeuren rond het Noord-Ierse protocol en wetenschappelijke samenwerking. Dus de Britse samenwerking, de samenwerking van Britse universiteiten met andere Europese universiteiten in de context van Horizon 2030, wordt nu op pauze gezet door de Europese Unie vanwege de problemen rond het Noord-Ierse protocol. Ja. Daarvan zeggen de Britten, ja, dat mag niet. Dat is oneerlijk. En daar zijn ze nu een procedure begonnen. Daarnaast lopen er nog twee andere procedures van de EU richting het VK over het eenzijdige opschorten van bepaalde grenscontroles. Dus er lopen inmiddels een aantal zaken bij het geschillenmechanisme van het Brits-Europese handelsakkoord en bij het Europees Hof van Justitie. Dus de juristen zijn er maar druk mee. Het politieke probleem blijft natuurlijk dat de EU en het VK niet op dezelfde manier kijken naar het functioneren van het Noord-Ierse protocol.
Jij zegt een handelsoorlog. Die verwacht ik niet meteen. Maar welke tegenmaatregelen zou de EU dan wel kunnen nemen?
Ja, Dat is, dan moet je kijken naar wat de Europese Unie in andere handelsconflicten gedaan heeft. Bijvoorbeeld met de Amerikanen. En dan moet je constateren dat de EU vrij goed weet hoe ze een tegenstander kunnen raken. De Europese Unie zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om de toegang van Britse vis tot de Europese markt, bijvoorbeeld de Franse markt, te ontzeggen. Ze zouden het nog moeilijker kunnen maken voor financiële dienstverlening vanuit het Verenigd Koninkrijk richting de Europese Unie. Ze zouden de intentie om toe te werken naar een soort van akkoord tussen de City of London en de Europese Unie, zouden ze voorgoed in de ijskast kunnen zetten. Ze zouden de handel in auto's en halfproducten gerelateerd aan de auto-industrie zouden ze moeilijker kunnen maken. Ik trek die link naar hoe de Europese Unie met de Amerikanen is omgegaan in de jaren onder president Trump heel bewust. Want wat de Europese Unie toen gedaan heeft, toen er tarieven op Europese export naar Amerika werd gelegd, toen heeft de Europese Unie heel goed gekeken naar, oké, wat zijn de districten, wat zijn de sectoren die met name, in dit geval Donald Trump of de Republikeinse Partij, echt raken. Dus er werden tarieven gelegd op Europees staal en aluminium. En de Europese Unie die heeft toen tegen tarieven geplaatst op sinaasappelsap uit Florida, Harley Davidson en whisky. En dus de druk die de Europese Unie kan uitoefenen in een handelsconflict, die zal afhankelijk zijn van het politieke signaal wat ze daarmee ook proberen te bereiken. En visserij is een hele goeie. En de autosector ook. De autosector is denk ik het specifiek het benoemen waard, omdat de conservatieve partij afhankelijk is van de electorale steun van die gebieden waar met name de auto-industrie heel groot is. Noord-Engeland, de zogeheten Red Wall.
Ja.
Dus dat zou ik me kunnen voorstellen waar de EU dan druk op kan uitoefenen. En misschien tot slot, uiteindelijk is dit een gevecht tussen een muis en een olifant in termen van economische omvang. Dus de Britten zijn nog steeds, ondanks 6 jaar Brexit, heel erg afhankelijk op economisch vlak van toegang tot de Europese markt. En dus als het echt tot een robbertje economisch vechten wordt, ja, dan is er geen kwestie. Dan is het geen vraag wie daar boven komt drijven. En wil een Liz Truss dat post-COVID, met alle problemen rond de Oekraïne-oorlog oplopende energiekosten, de koopkrachtcrisis. Daarom denk ik dat het niet 1, 2, 3 dat we daar in het gebied van een handelsconflict terecht gaan komen.
Mag ik je nog één ding vragen, Rem? Je hebt hier verwijst naar de Red Wall, hè? Dus Noord-Engeland, Noordoost-Engeland. De auto-industrie daar, maar bij het referendum om Brexit stemde eigenlijk een meerderheid juist in die districten waarvan je zou zeggen, ja, die mensen die weten wel wat eigenlijk belangrijk voor ze is, die hebben juist maar pro-Brexit gestemd. Dus in welke mate speelt dat die regio eigenlijk nog een rol, bijvoorbeeld voor de toekomstige verkiezingen?
Ja, electoraal speelt het nog steeds een hele belangrijke rol, omdat het winnen van de steun van die Red Wall was essentieel voor Boris Johnson om zijn grote meerderheid van 80 zetels in het Britse parlement mogelijk te maken. En het was ook echt uitzonderlijk, omdat dit gebieden zijn die generaties lang alleen maar structureel op Labour hebben gestemd. En de reden waarom die Red Wall naar de conservatieven is gegaan had alles te maken met Brexit. Precies wat je zegt, die hebben in meerderheid voor Brexit gestemd. Maar ze hebben er niet voor Brexit gestemd vanwege de economische rationaal. Die hebben daar met name voor gestemd vanwege zorgen over migratie, zorgen over soevereiniteit, zorgen meer op het identiteitsvlak of op het waardevlak. En niet zozeer op de economische impact. Het is vrij wrang om te moeten constateren dat die gebieden die het meest voor Brexit hebben gestemd, bijvoorbeeld de Red Wall, ook de gebieden waren die het meest afhankelijk zijn voor hun economische voorspoed van toegang tot de Europese interne markt, dan wel toegang tot Europese subsidies. En die balans die is nooit echt opgemaakt. Dus ja, die auto-industrie die daar in de buurt van Sunderland zit, zit een grote Nissan-fabriek, die is afhankelijk van toch het kunnen blijven verkopen en de toevoerketens uit de rest van Europa.
Maar eigenlijk zeg je ook dan dat bij toekomstige verkiezingen, dat die economische rationale die dan wegbleef eigenlijk bij het Brexit-referendum in het Noordoosten, dat die weer terug zou kunnen komen bij toekomstige verkiezingen.
Ja, kan. Maar de vraag is of dat zich gaat vertalen naar... we moeten onze relatie tot de Europese Unie heroverwegen. Ik denk dat die zich nu met name... gerelateerd gaat worden aan koopkracht. Hmm. Aan wat voor steun krijgen wij van de overheid om de oplopende energiekosten het hoofd te kunnen bieden? Ook een heikel punt voor mensen in Noord- en Noordoost-Engeland is infrastructuur, verbindingen. Hmm. Al eerdere Britse premiers die hebben geschermd met het idee van een hoge snelheidslijn. Nou, die komt maar niet van de grond, het is ongelooflijk duur. Maar mensen zijn gewoon minder goed ontsloten, ja, dan bijvoorbeeld een gebied rond Londen. En ik denk dat het veel meer vertaald gaat worden naar nationale binnenlandse economische projecten en steun op oplopende energiekosten, dan een discussie over we moeten misschien onze positie ten opzichte van de Europese Unie heroverwegen. Mm-hmm. Dat zeg ik zonder dat met zekerheid te weten, want je ziet wel in de opiniepeilingen dat mensen kritischer zijn geworden op de Brexit, dat ze kritischer zijn geworden over de voordelen die het heeft opgeleverd. Maar onder deze nieuwe regering, Liz Truss aan het hoofd, mogelijkerwijs zelfs Jacob Rees-Mogg als minister van Economische Zaken, dat gaat echt geen kentering teweeg brengen over hoe het VK zich tot de EU verhoudt.
Nog heel even terug naar dat Noord-Ierse protocol. Het is eigenlijk al sinds de Brexit een feit is zo dat alles daar steeds op stuk loopt. Is dat überhaupt nog wel een oplosbaar probleem? Of gaat dit nog decennia zo dooretteren?
Ja, decennia, dat weet ik niet en ik hoop het ook niet.
Jaren?
Jaren denk ik nog wel. En dat heeft er alles mee te maken dat... De wijze waarop het Brexit-akkoord tot stand is gekomen, nooit expliciet de steun van het Noord-Ierse parlement of de Noord-Ieren heeft hoeven te vragen. Met andere woorden, het is Londen die dit akkoord heeft onderhandeld. Van de afgelopen 6 jaar weten we dat Noord-Ierland bijna een soort prijs is die men bereid was te betalen om maar een harde Brexit mogelijk te maken. En dat er nu achteraf wordt gekeken van oké, hoe kunnen we dan toch de Noord-Ieren er een beetje bij houden? Mm-hmm. In 2024 is eigenlijk het nieuwe eikmoment. Dan wordt het uittredingsakkoord voorgelegd aan alle nationale overheden. Dus aan het parlement in Edinburgh, aan het parlement in Westminster natuurlijk, aan het parlement in Wales en in het parlement aan Noord-Ierland. Dat is het eerste moment dat de Noord-Ieren zelf kunnen aangeven of ze de Brexit en het akkoord en de nieuwe realiteit, of ze die steunen of niet. Van alles wat we weten tot nu toe is dat de Noord-Ieren, Noord-Ierse politiek, in meerderheid voorstander is van het protocol. Ja, het kan hier en daar wat verbeterd worden, absoluut. Maar er is geen meerderheid voor het totaal weggooien ervan. De Noord-Ierse politiek is ook aan het veranderen. Dus in 2024 is, denk ik, het eerste moment waarop we met enige zekerheid kunnen zeggen of de Noord-Ierse protocol of dat duurzaam is, of dat überhaupt de Brexit duurzaam is, of dat we het hele feestje opnieuw doorgaan maken.
En tot 2024 is het eigenlijk zaak om de boel niet te laten escaleren.
Ja, dat zal absoluut ook de insteek vanuit de Europese Unie zijn. De Britse politiek is zo turbulent geweest de afgelopen jaren. Nogmaals, er zijn 3 premiers in zes jaar gewisseld. We hebben een handvol verkiezingen gehad. Die turbulentie in de Britse politiek die gaat echt nog wel even door. 2024 is ook het laatste moment waarop er opnieuw verkiezingen gehouden moeten worden. Op dit moment ligt Labour er vrij positief bij. Het staat goed in de peilingen ten opzichte van de conservatieven. Mm-hmm. Dus wie weet wat er in 2024 gaat gebeuren op electoraal vlak. En tot die tijd zal de Europese Unie proberen te voorkomen om de boel echt te laten uit elkaar te laten barsten. Door bijvoorbeeld een grootschalige handelsoorlog te ontketenen. Daar heeft de Europese Unie helemaal geen behoefte aan. Helemaal geen trek in. We hebben ook te maken met een koopkrachtcrisis. We hebben de Oekraïneoorlog, et cetera. Maar dat is geen garantie dat het niet gaat gebeuren.
Han Dirk, iets anders, iets waar Boris Johnson mee scoorde, als je het zo mag noemen, dat was zijn onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne. Gaan Truss of Sunak, gaan die ook op die lijn door?
Nou, ik denk dat Johnson liep inderdaad de deur plat, zou je kunnen zeggen, in Kiev. Dat was denk ik ook wel vanuit een oprechte drang, zeg maar, om solidariteit te betuigen richting dat land. Er kwam natuurlijk ook iets anders bij. En dat is gewoon dat Johnson op deze manier ook kon laten zien, nog een keertje daadwerkelijk kon demonstreren dat het Verenigd Koninkrijk een soeverein land is, dat zijn eigen buitenlandse beleid voert en ook zijn eigen defensiebeleid voert. Ik denk niet dat Liz Truss of Sunak, waarschijnlijk wordt het dan Liz Truss, dat die op een andere manier gaan opereren. En er komt nog iets anders bij, dat Liz Truss nog al een keer vernederd is geworden door de Russische regering. Dus die zal dat zich nog goed herinneren. Dus ik denk niet dat op dat vlak, zeg maar, dat het Verenigd Koninkrijk zijn beleid gaat bijstellen.
Truss wil heel graag zichzelf profileren als de nieuwe Margaret Thatcher, als de nieuwe Iron Lady. Zij wil dus graag ook op het internationale toneel zich assertief opstellen. En daarbij komt dat zij natuurlijk als minister van Buitenlandse Zaken onder Johnson ook mede de vormgever is geweest van dat hele assertieve anti-Russische koers van de Britten, die echt onderdeel zijn van Global Britain. Precies wat Han Dirk zegt, we zijn terug. Wij kunnen zelfs buiten de Europese Unie echt wel een toontje meeblazen op het allerhoogste diplomatieke toneel. En daarnaast hebben de Britten en de Russen toch ook een beetje een voorgeschiedenis waarin ze elkaar graag de maat nemen. Er is een prachtig voorbeeld van David Cameron, die bij een G8 bezoek aan Sint-Petersburg door zijn Russische counterpart werd weggezet als van: ja, maar wie ben jij, David Cameron? Jij bent slechts een premier van een klein eilandje. We hebben het hier over Rusland. En dat hij zichzelf gedwongen voelde om een speech te geven en van wal te steken, bijna langs de lijnen zoals je ook in de film Love Actually hebt, waarin hij aangeeft van: het Verenigd Koninkrijk is geen klein land. Wij hebben alle sporten bedacht die er worden gespeeld. Wij hebben de belangrijkste cultuurindustrie. Wij hebben eigenlijk de geschiedenis bepaald van heel veel landen over de wereld. Dus er is tussen de Russen en de Britten is er altijd een soort, ja, dat is natuurlijk ook historisch. Ze nemen elkaar graag de maat. En dat zal ook ertoe leiden dat de Britten worden door de Russen ook gezien, dan weet je, als het mini-Amerika. Dat de druk op Truss zal blijven om ferme taal richting de Russen te blijven bezigen. En daar, hè, ook krediet die krediet toekomt. Ik denk dat de Britten een hele belangrijke rol spelen om ook de rest van Europa mee te nemen, om toch die dreiging vanuit Rusland serieus te nemen. Dus valt die Britse stem weg, dan is dat toch vooral centraal in Oost-Europa. En die worden in West-Europa toch, ja, hoe ongemakkelijk dat ook klinkt, wat minder serieus genomen. Dus Ben Wallace, de Britse minister van Defensie, is enorm goed gerespecteerd hier ook in Nederland. Maar binnen NAVO-verband wordt hij echt op handen gedragen. En de Britten hebben altijd wel echt een neus gehad voor brede geopolitieke strategische ontwikkelingen die toch soms ontbreekt in de rest van de Europese, op het Europese continent.
Han Dirk, je wilde Rem graag uitnodigen omdat je je zorgen maakte over de campagne. Ben je een beetje gerustgesteld?
Gelukkig zeg maar, voorziet Rem niet direct een escalatie met de Europese Unie. Dat is inderdaad mooi meegenomen. Ja, of ik echt gerustgesteld ben, ik ben vooral heel erg bang dat we gewoon naar jaren gaan kijken waarin je de hele tijd de Europese Unie wordt gedwongen op te reageren eigenlijk. En dan de vraag te stellen van: hoe gaan we deze zaak verder escaleren, wel of niet? Dat er elke keer gewoon eigenlijk uit nationaal binnenlandse overwegingen een minister in het Verenigd Koninkrijk iets roept dat over het protocol bijvoorbeeld. En dan staat de Europese Unie elke keer voor de vraag: hoeveel tijd gaan we hierin steken? Wat is onze tegenzet hierin? En ja, uiteindelijk kun je dan toch een soort tit-for-tat, zeg maar, situatie geraken, waarbij ook nog je misschien niet moet onderschatten dat dat geluid dat dan in Londen klinkt, als er dan minister weer naar de tabloids loopt en zegt van: de Europeanen zijn gek geworden, dit is onwerkbaar. Dat heeft uiteindelijk toch ook gewoon gevolgen in Noord-Ierland zelf. Dat zag je eigenlijk al bijna bij het begin. Hè, dat bepaalde bij de grenscontroles ambtenaren werden bedreigd om die controles te verrichten. Dus ja, daar zie je aan van, ja, die situatie is redelijk volatiel. Politiek gezien is die situatie ook volatiel. Hè? Dus de DUP is nu niet meer de grootste partij daar. Er is ook, met andere woorden, een interne Noord-Ierse politieke dynamiek. En nou, dat zijn allemaal onzekere factoren. Dus ja, ik ben gerustgesteld over geen directe escalatie misschien. Maar ik maak me wel grote zorgen over, ja, eigenlijk de hoofdbrekens die dat land en die regio ons de komende jaar gaan bezorgen.
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Han-Dirk. En hoe ik Brexit een beetje zie. Brexit is als een soort duveltje uit een doosje die op een hele negatieve manier de samenwerking in Europees verband kan verzieken. Dus een concreet voorbeeld is, vlak na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog was er heel veel steun vanuit Europese landen, maar ook vanuit de Europese Commissie, voor wat de Britten aan het doen waren. Voor wat Boris Johnson, hoe voortvarend Boris Johnson zich opstelde. De EU en het VK moeten samenwerken om het sanctiebeleid af te stemmen, om te kijken wat voor hulp ze aan Oekraïne gaan geven, hoe ze omgaan met energie. Het VK en de EU zijn gewoon nog steeds verknoopt op energievlak. Er zijn heel veel onderwerpen waarin ze moeten samenwerken. Die voortvarendheid en dat krediet wat Boris Johnson kreeg leidde ertoe dat men zei, nou, het zou kunnen dat we de Brexit-bladzijde kunnen omslaan. Dat we dat hoofdstuk kunnen sluiten en dat we toe kunnen werken naar een nieuwe verstandhouding tussen Europa of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, omwille van die geopolitieke crisis waar we gezamenlijk mee te maken hebben. Er was discussie over dat Boris Johnson uitgenodigd zou worden op een EU-top om over Oekraïne te praten. En wat gebeurde er? Aan de vooravond van die EU-top gaf Boris Johnson een speech waarin hij zei, de Oekraïnse strijd tegen Rusland is net als de bevrijding van de Britten onder het juk van de Europese Unie met de Brexit. Die opmerking die is totaal in het verkeerde keelgat geschoten van alle Europese leiders, inclusief natuurlijk binnen de Europese Commissie. Het is in het verkeerde keelgat geschoten van de Oekraïners. Die zeiden van, hoe durf je onze strijd op leven en dood te vergelijken met een stem om uit een interne markt te treden. Maar hij gooide op dat moment ook echt zijn glazen in. Maar dat kwam omdat hij ook binnenlands onder druk stond om aan te tonen dat hij toch stevig op wilde treden tegen de Europese Unie omwille van het Noord-Ierse protocol. Dus als die open eindjes van het Brexit-dossier niet opgelost worden, bijvoorbeeld het Noord-Ierse protocol, dan blijft het als een soort zwaard van Damocles hangen boven de bredere verstandhouding tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk op een moment dat we echt met grote geopolitieke uitdagingen te maken hebben.
Ik ben het er volledig mee eens. En dat is denk ik ook gewoon een heel duidelijk goed perspectief wat we hier krijgen aangereikt. Ik heb eigenlijk maar één vraag die nog over is. En dat is eigenlijk wat de wisseling in Londen betekent, zeg maar, voor de belangrijkste bondgenoten, heb ik al gehoord, op het continent.
Heb je het over Frankrijk?
Nee. Heb ik het over waar we zijn?
Oh, oké, okay. Ja, over Nederland. Ja, nee, dat zijn wij heel graag. Ja, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook door de Brexit-jaren het een en ander meegemaakt. Even op economisch vlak hebben we ook de ontrafeling gezien van de grote Nederlands-Britse bedrijven. Dus we hebben Unilever heeft moeten kiezen om naar Londen te gaan. Shell heeft moeten kiezen om naar Londen te gaan. En dus op economisch vlak heeft Brexit wel wat impact. We hebben ook nog wat discussies over visserijgronden. Doggerbank kunnen we een hele aflevering aan wijden. Maar die banden op economisch vlak, die zijn nog steeds wel heel erg nauw, hoor. Op diplomatiek en op politiek vlak ligt er wel straks weer een uitdaging. Want nogmaals, er zijn 3 verschillende premiers in de afgelopen 6 jaar. We hebben al 12 jaar lang dezelfde premier. Rutte, die kende David Cameron heel goed. Ze konden echt wel samen door 1 deur. Ze dachten niet precies hetzelfde, natuurlijk niet. Ze dachten anders bijvoorbeeld over Brexit. Rutte had een andere verhouding met Theresa May, ook omdat het karakter van Theresa May anders was. Boris Johnson en Rutte hadden alweer minder met elkaar te maken. En nu moet Rutte opnieuw aan de bak om Liz Truss te leren kennen. Dat gaat niet over 1 nacht ijs, dat gaat niet 1, 2, 3. Dat komt ook omdat Truss uiteindelijk er niet zo heel lang heeft gezeten. Ze heeft ook op bilateraal vlak maar weinig contact met Wopke Hoekstra gehad toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Dus daar is ook wel op diplomatiek vlak werk aan de winkel om het nieuwe kabinet en de nieuwe posities en de nieuwe spelers te leren kennen. Wat we weten is dat onder Liz Truss de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de heer James Cleverly waarschijnlijk wordt. James Cleverly is oud hoofd van de Conservatieve Partij. Heeft niet heel veel ervaring op het gebied van buitenlands beleid. Maar wat we weten is dat hij een diehard Brexiteer is en volledig is doordrongen van toch de jaren onder Theresa May, Boris Johnson en straks Truss. Dus daar ligt ook voor Wopke Hoekstra denk ik een opdracht om snel contact te zoeken en contact te hebben. Omdat er gaan spanningen komen. De spanningen tussen de Britten en de Fransen, die zullen er zijn tussen de Britten en de Ieren. En Nederland kan daar, als het slim is, handig op inspelen en proberen een sussende rol te spelen om tussen nu en 2024 de boel niet te laten escaleren.
Goed, het is tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Rem, wat raad jij aan?
Ja, ik heb het nieuwe boek van de correspondent van de Financial Times, Gideon Rachman, meegenomen. Gideon Rachman heeft het boek geschreven, The Age of the Strongman: How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World. En dat is een boek met een achttal profielschetsen, of wat is het, negen profielschetsen van sterke mannen. Het zijn allemaal mannen die op dit moment de internationale politiek bepalen, van Xi Jinping en Donald Trump tot Bolsonaro, Erdogan, Boris Johnson neemt hij ook mee. En hij zegt dat deze sterke mannen verbonden zijn in door het feit dat zij allemaal op hun eigen wijze de bijl aan de wortels van de democratie zetten en de liberale democratie. En daarmee op hun eigen wijze ook echt een dreiging vormen voor de toekomst van democratie in de wereld. Hij eindigt weliswaar wel op een positieve noot, die ga ik niet verklappen. Maar het is natuurlijk zo dat onze geopolitiek op dit moment heel erg in de ban is van de sterke man. En Rachman's boek is daar denk ik een essentieel onderdeel van om dat goed te duiden en te begrijpen.
Han Dirk.
Ja, ik zit met een enorme zwaar boek in mijn handen. Ik krijg bijna al spierpijn. Dat is 9 steden van Guido Snel. En ik twijfelde of ik dit boek zou moeten noemen. Waarom? Omdat ik zelf ook twijfel over het boek als ik het zelf lees. En hoe komt dat? Dat komt omdat als je echt negatief wil zijn over dit boek, dan zeg je ja, dit is een soort omgevolle boekenkast met allemaal verwijzingen. Niet alleen naar gebeurtenissen van Guido Snel zelf, maar ook gebeurtenissen in de historie van de Balkan of van Midden-Europa, zou je moeten zeggen. Cultuurhistorische verwijzingen, verwijzingen naar schrijvers. Maar ik ga dat toch niet doen. Ik ga er niet negatief over zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat al die verwijzingen het soms moeilijk maken om dit boek echt steeds door te blijven lezen.
Ik ben benieuwd naar je positieve punten.
Ja, dat komt nu. Het is een ongelooflijk knap boek dat gewoon eigenlijk ons beeld van Midden-Europa en de Balkan op een heel andere manier gewoon neerzet. 9 steden, gaat dus bijvoorbeeld langs Wenen, langs Istanbul, langs Novi Sad, Belgrado, Subotica, Budapest, you name it. Daar heeft hij allemaal kanttekeningen bij die soms in het cultuurhistorische liggen, maar ook gewoon vaak in het historische. En dat maakt eigenlijk dat hij op een hele bijzondere manier eigenlijk een totaal ander beeld van die regio schetst. En het heeft mij eigenlijk dat boek wel enorm geholpen om dat gebied op een toch een andere manier gewoon te waarderen soms.
Op welke manier?
Nou, ik denk dat je vaak wordt gedwongen door de actualiteit. Bijvoorbeeld als je kijkt wat er nu in Servië gebeurt rond Kosovo. Ja, dan denk je van ja, die gasten die leren het nooit. Het is altijd, ik zeg het even op de simpelste manier zoals ik het zou kunnen zeggen, maar er is altijd gesodemieter daar. Ze komen er nooit uit met elkaar. Die historie is te belangrijk. Ze kunnen niet over problemen uit 1389 stappen en daardoor zal het daar nooit wat worden. Maar er is ook gewoon een hele andere wereld. En die wereld laat Guido Snel gewoon zien. Dat is het knappe van dit boek.
9 steden, een kloek boek. Bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die gaan we verspreiden via onze socials. Volg ons dus op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dankjewel. Rem Korteweg, Europa-deskundige bij Instituut Klingendaal. Fijn dat je ons hier wilde ontvangen.
Graag gedaan.
De ramen kunnen weer open.
Ja.
Die hadden we even dicht gedaan vanwege de schilder die langskwam.
Gaan we doen.
En Han Dirk, dankjewel, algemeen verslaggever van het FD. We spreken jou weer snel.
Dankjewel.
En voordat ik het vergeet, op 30 september... dan nemen we een Café Europa op voor publiek... in de binnenstad van Nijmegen op het festival Grondvest. Kom gezellig langs, kijk op grondvest.com. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College... en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Diederik de Groot en Freek Ewals. En ik zeg tot de volgende.